onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laten we deze godsdienstoefening voortzetten, geliefde, met het zingen van Psalm 49 en daarvan het tweede en derde vers. Psalm 49, het tweede, wat zou mij toch doen vrezen in een tijd. En het derde vers, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers van Psalm 49. Geliefden, de schriftlezing voor deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Marcus en daarvan het 10e hoofdstuk te beginnen bij vers 17 tot en met het 31e vers, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 10 vanaf vers 17 tot en met het 31ste vers. En als zij uitging op de weg, liep één tot hem, en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eert uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordde, zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen en verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. En hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden, maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hem: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijk in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende dat tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vaders of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten zijn de eersten. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeres aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het ons tot lering mag zijn wat gij ons hier ook in dit gedeelte te zeggen hebt. En dat we er licht door bediend mochten worden, Heere, dat we er licht uit mochten ontvangen. En door mochten ontvangen, want uw woord is toch een licht op het pad, een licht op ons pad om het duister op te klaren, een lamp voor onze voet. O Heer, het is een zekere lamp, want dat licht wat gij gegeven hebt, dat zal nimmer meer uitgaan, want het licht deze wereld heb gij in uw Zoon geopenbaard. En mochten we dan ook deze avond een licht in de duisternis ontvangen, opdat de duisternis openbaar komen en ook opdat de duisternis verdreven wordt door het licht. Het licht dat van uw aanzicht straalt, het licht dat gij zelf zijt. O lieve Heere, gij doet uw woord nog uitgaan over bozen en goede. O Heere van nature zijn we allemaal boos, want het gedichtsel eens mensen hart is ten eenenmale boos van zijn jeugd ervan. Maar gij hebt uw woord gegeven, gij hebt uw zoon gezonden, om te zoeken en te zaligen dat verloren was. En o lieve Heere, mocht gij ons onderwijzen door woord en geest, opdat er plaats gemaakt zouden mogen worden voor uw zoon, voor de Heere Jezus Christus in ons aller hart en leven. Want wij verkeren nog onder de bediening der verzoening. En zoals wij hier bij elkaar zitten, mocht dat ook de begeerte van ons hart zijn, om door en met u verzoend te worden, o Heere. Als wij nog onverzoend voortleven, en dat we dan acht zouden slaan op het woord der waarheid, dat het kracht mocht doen in onze harten, en dat we, zoals we vanmorgen hebben mogen overdenken, dat we verslagen zouden worden in het hart, gelijk die tollenaar, die achter in de tempel zijn hoofd niet durfde opheffen, maar op zijn schuldige borst moest slaan. Wees mij, o God, wees mij de zondaar genadig. O lieve Heere, gij kunt dat waarachtig werken, want napraten, ach, wat wordt het in onze dagen toch zoveel gedaan, napraten. Maar gij hebt ons niet geschapen om na te praten, maar om uw wil te doen. En dat kunnen we nu volmaakt doen in Christus. Want hij heeft de wet volmaakt gedaan en tot de laatste titel een jota volbracht. O Heere, openbaar uw lieve zoon deze avond, als een die dient en in ons midden is. Wat zou het een eeuwig wonder zijn, o Heere. Maar ook, dat we in die gestalte mochten verkeren, gelijk die hoofdman over 100. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Want Heere, daarvan zeg gij toch dat gij een zulke grote geloof in heel Israël niet gevonden hebt. En voor zo'n heidense hoofdman. Maar mocht gij ons bepalen, o Heere, dat we rechteloos zijn. Rechteloos, goddeloos en ook krachteloos. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam, o Heere? Gij hebt uw verbond gesteld in die nooit begonnen eeuwigheid. En gij hebt uw zoon gezonden om degene die gij van eeuwigheid hebt verkoren in dat verbond in te lijven. In de tijd, o Heere, waar ze van eeuwigheid in Christus in gevonden worden. Maar dat we vanavond mochten leren wie gij zijt voor een slecht mens, wie gij zijt voor een bedorven vat, wie gij zijt voor een helwaardig mens. O Heere, daarvoor is het evangelie, daarvoor hebt gij het evangelie gesteld, om helwaardigen met u te verzoenen, om doodschuldigen de schuld weg te nemen. Door hem die de schuld heeft weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En lieve Heere, dat we onze godsdienst in mochten verliezen, om als een goddeloze met u verzoend te worden. Wat zou het een wonder zijn, want gij werkt het nog ook in onze dagen. Waar alles zo verscheurd en verdeeld ligt, gij gaat door. Ja, tot aan de voleinding der wereld, dat hebt ge beloofd, Heere. En gij doet het ook. En gij doet het, en gij bewijst het ook, in de bekering van zondaren. Al is het nog maar een enkeling, maar gij hebt wel de kandelaar verplaatst uit het westen naar andere landen. O Heere, en wat is het toch een geroem in de vorm, maar mochten we eens roemen in het wezen. En zoals een Paulus, en wie daar roemt, die roemen in de Heere. Gedenk de zoveelerlei leed en beproefde, o Heere, de zieken, die er altijd zullen zijn, maar ach, we zijn zelf zondeziek. En van nature zijn we allemaal zondeziek. O Heere, gij zijt de enige geneesmeester voor zondezieken. En lieve Heere, gij hebt maar te spreken, zoals bij die 38-jarige kranken. En die man werd gezond zonder het badwater, maar door de stemmen des zoons van God. En toch was die niet bekeerd. Het kan zo ver gaan, o Heere. dat we u bidden om een wonder. En eenmaal het wonder verkregen hebbende, dat we de weldoende vergeten. En want dat zal tot onze veroordeling zijn. Want gij doet 1000 wonderen, ja gij alleen. Maar hebben wij u ooit eens nodig gehad als de God van het wonder? Is die God van onze zaligheid, o Heere, maak u zelf noodzakelijk door woord en geest. En maak u zelf heerlijk onder ons, als een die dient. Want gij zijt niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, gedenk de eenzame. Ook uw volk die in de eenzaamheid zo menigmaal moet verkeren, zoek ze nog eens op, Heere. Met uw nabijheid, met uw aanwezigheid. En dat het is tot een dwingen mag komen, gelijk bij die Emmausgangers die u dwongen om in te gaan. Want daar het reeds bij de avond was, o Heere, gij laat u soms verbidden. En mochten we ook deze avond uw aanwezigheid inwachten, uw geest die in al de waarheid leidt. Want zonder uw geest zijn er wel de woorden, maar niet de zaken. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk uw volk Israël. O Heere, de benauwdheid der tijden neemt toe. En het christendom slaapt. En gij zegt tegen de discipelen, slaap nu voort. Want mijn uur is gekomen om de pers alleen te treden, o lieve Heere. Mochten we dan op u zien. En als we gebeten zijn door de slangen, we zijn allemaal gebeten in het paradijs. Dodelijk verwond. En mochten we op u zien, die verhoogde slang, gelijk die verhoogde slang in de woestijn, door Mozes verhoogd werd, tot genezing van de gebetenen. Lieve Heere, zegen uw eigen woord en getuigenis, tot roem uw naams die heerlijk is, en breidt uw koninkrijk nog uit onder ons, op de zendingsvelden, waar uw waarlijk geroepen en gezonde knechten arbeidzaam mogen zijn, wij weten niet waar, want de kerken die organiseren wel zending, geld bijeen verzamelen, Maar ach, gij doet het op een wonderlijke manier. En we mochten er zelf van getuigen zijn, o Heere, hoe gij het doet. En buiten van alle mensen hulp ontbloot. En mochten we dan, als wij in nood verkeren, ons tot u wenden. Als onze ziel gans ontbloot is, o Heere, want bij u is het enige adres waar we terecht kunnen, dag en nacht. Want gij slaapt en sluimert nooit. Verheerlijk dan uw naam en kracht, opdat we vrolijk mogen zingen, in u, door u, en dat het tot u mag wederkeren. Want dat is uw eigen werk, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over het gesprek, over de ontmoeting tussen Christus en de rijke jongeling. En het betreft een ontmoeting waarin veel openbaar komt wat verborgen is, waarin veel op het ware lijkt, doch waarin het noodzakelijke gemist wordt. En de gang van de rijke jongeling bepaalt ons bij de twee wegenleer, de brede en de smalle weg, die beide naar een eeuwige bestemming leiden. Reizigers op de brede weg reizen onherroepelijk naar hun eeuwige ondergang. En reizigers op de smalle weg, die reizen ten hemel. En als we op de rijke jongeling, als we de rijke jongeling volgen op zijn weg, dan zien we hem echter gaan op de smalle weg des levens. U zegt, wat zegt u? Ik zeg, dan zien we hem gaan op de smalle weg des levens. Dat is wat. Ja. En je zou zeggen, nou, dat gaat dan toch de goede kant op. Dat kan niet meer verkeerd, zouden we zeggen. Maar geliefden, toch zou ik niet graag willen reizen in de schoenen van deze voorbeeldige knaap. Want hij is niet legitiem op de smalle weg gekomen, dus niet door de enge poort gegaan. niet door de deur der schapen, maar met al zijn goud, geld en godsdienst over de muur geklommen, dus geheel buiten het recht om. En de Christus waarschuwt ernstig voor het christendom dat buiten het recht om zalig wil worden. Want hij zegt: voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur der stal in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. En dit tekstgedeelte staat ook centraal in deze predikatie. Ik lees hem u nog een keer voor. Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. En de rijke jonge man gaat evenwel heel ernstig en bloedserieus over de smalle weg des levens. En hij bekommert zich niet over het feit hoe hij op deze weg gekomen is. Hij heeft maar één doel voor ogen en dat is Jezus. Nou. Maar hij heeft Christus niet als zaligmaker nodig, maar als een adviseur. En een aantal vermoeide pelgrims kijkt verbaasd naar deze vlotreizende jonge man. En ze kunnen niet zo snel vooruit als hij. Hè? Want vooral bij de oversteek van brede wateren blijven de pelgrims op de smalle weg des levens een eind op deze jonge man achter. En we zullen deze jongeling eens van dichtbij bekijken. En dan mogen we de Heere wel bidden of we een blik naar binnen gericht krijgen. Want de jongeling leeft in ons allerhart, geliefde. Hij is adellijk gekleed, wellicht van voorname afkomst. Aan zijn ambtelijk gewaad te zien moet hij wel een of ander kerkelijk of maatschappelijk leider zijn. Wellicht is hij burgemeester van Jeruzalem of directeur van de Wereldraad van Kerken of hoofd van het Sanhedrin. In ieder geval, het is een man die alom geprezen wordt en niet in het minst om zijn onberispelijke levenswandel. En daarom in hoog aanzien staat bij het gewone volk. Iedereen kijkt tegen hem op en hij wordt begroet op de markt en op alle hoeken van de straten buigt men voor hem als een knipmes. Ja, het is een mens die niemand nodig heeft, want alles staat tot zijn beschikking. En zo'n mens is op de toeleidende weg tot Jezus. Dat zou je toch niet verwachten. Het is toch waar en deze jonge man loopt met een bekommernis. Nou, de toeleidende weg met een bekommernis. Hij voelt een haper in zijn leven. Hij had veel goed en weinig gebreken. Ja, daar heb je de godsdienst van vandaag. Dat zijn mensen met gebreken. Nou, dat is dus Gods volk niet, want Gods volk, dat zijn geen mensen met gebreken, want Gods volk is één brok gebrek. Gods volk heeft enkel kwaad. En een bekommerd mens, die heeft wel gebreken, maar ook nog veel goeds. Hè? Maar Gods volk komt openbaar als enkel om zonde, geliefde. En waar geen draad goed meer aan te vinden is. Hè? En met de hele wereld voor God verdoemelijk. Maar daar had deze jongeman geen last van. Nee, dat was zijn bekommernis niet. En zo erg was het niet met hem gesteld. Hij gaat recht op Jezus aan en de ernst die loopt zijn broekspijp uit. En zijn gezicht heeft een goed gereformeerde uitdrukking en zijn blik staat op onendig. Ja, de huichelaars kijken doorgaans bedrukter dan Gods ware volk. Want Gods kinderen wassen hun aangezicht, hè, maar in het lachen hebben ze nog smart. Nou, van lachen was er bij deze jongeman geen sprake. Alle humor was hem vreemd. En je kon deze ernstige jonge man met geen enkele grap aan het lachen krijgen. Aan zijn gezicht te zien stond het huilen hem nader dan het lachen. En de nood leek bij hem op het hoogst gestegen. Want met heel zijn stipte leefde voelde hij een soort haper. Maar hij kon het geen naam geven. Hij heeft raad nodig. En voor advies loopt hij op Jezus aan. Om van hem geadviseerd te worden omtrent zijn geestelijke nood. En deze jonge man die zocht dus serieus in te gaan, hè, maar de enge poort, ja, die was hem toch iets te nauw. Hè, dat was voor hem niet zo'n probleem, hè, want hij wist nog wel een plekje waar hij met al zijn, met zijn geld en goederen en godsdienst over de muur kon klimmen. En zo gezegd, zo gedaan. En deze man was wel geroepen, maar niet uitverkoren, wel vroom, maar niet goddeloos. Wel de geboden onderhouden, hè, maar nooit uit het evangelie bediend. En wel Jezus meester noemen, hè, maar nooit eigen verdoemenis ondertekend. En dat de bediening der wet aan het onvoorwaardelijke evangelie vooraf gaat, zullen we uit de mond van de Heer Jezus zelf vernemen. En we overdenken hierbij twee zaken. Ten eerste de armoede van de rijke jongeling en ten tweede de rijkdom van Christus. En geliefde, de geschiedenis van de rijke jongeling is ons wellicht overbekend, maar weinigen verstaan de geestelijke zin ervan. Ja, ik kan het ook niet in uw en ook zelfs niet in mijn eigen hart leggen, geliefde. Maar de Heer is machtig en vrijmachtig om het te doen naar zijn soeverein welbehagen. En mogen de opperste wijsheid ons leiden door zijn geest die in alle waarheid leidt. En de geschiedenis van de rijke jongeling, die handelt niet in de eerste plaats over de rijke jongeling, maar over Christus en zijn houding jegens de godsdienst. Dus dat moet u goed in mind houden, dat het niet hier gaat in de eerste plaats over de rijke jongeling, maar over Christus en zijn houding jegens de godsdienst. En ik verklaar u de ontmoeting tussen Christus en de rijke jongeling niet, dat doet Christus zelf. En laten we ons oor te luisteren leggen naar hetgeen Christus zegt, naar hetgeen de Geest tot de gemeente zegt. En de ontmoeting tussen de rijke jongeling en Christus is van korte duur, want die rijke jongeling loopt met al zijn vroomheid tegen de muur met een hoofdletter. Tegen Christus loopt elke huichelaar zich te pletter, want hij is het woord en het einde van alle tegenspraak. En Christus blijkt voor deze jonge man en voor vele anderen een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En terwijl dat zo goed begint. En valt het u niet op in onze dagen dat Christus geen steen des aanstoots en een rots der ergernis meer is? Ja, dat is hij wel, maar zo wordt hij niet meer gepreekt, omdat de ergernis van het kruis wordt vernietigd. Wordt weggehaald, ook in de prediking. Maar Christus is een steen des aanstoots, de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En deze rijke jongeling die begint goed, begint heel goed, want hij valt voor Jezus op de voeten, op zijn knieën. En dat doet de mens zomaar niet. Een rijke jongeling verkeerde wel degelijk in een geestelijke nood. En hij weet zichzelf niet meer te helpen, zodat hij door de nood gedreven zich tot Jezus begeeft om door hem geadviseerd te worden. En de gang van deze rijke jongeling is dus zuiver, bevindelijk, gereformeerd zouden we zeggen. Want vallende op zijn knieën roept hij Jezus aan. Nou, ik denk dat deze rijke jongeling en vele beleiders voorbij streeft in de echtheid van zijn geestelijke nood. Want het recht op staande christendom in onze dagen kan zich goed helpen. En ze kunnen geloven zoals ze dat wensen. Maar deze rijke jonge man die kan zomaar makkelijk niet geloven. Hij voelt een haper in zijn leven. En met deze haper komt hij tot Christus. En hij valt eerbiedig en vol eerbied en erkentenis voor de Heer Jezus neer in het stof. Goede meester, zo begroet deze voorname jonge man de zaligmaker. Ja, deze jonge man was goed in eigen ogen, daarom noemde hij Jezus ook goed. Dat wist hij niet uit ondervinding, maar van horen zeggen. Ja, van horen zeggen, nou, aan die godsdienst hebben we geen gebrek. Goede mensen hebben goede vrienden en goede betrekkingen, goede relaties. En meest nog een vette bankrekening. Dezulke lopen met een grote boog om slechte mensen heen. Zoals ook die priester en die leviet met een grote boog om die stervende man heen liepen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En goede mensen begroeten de goede en hebben alleen omgang met de goede en doen alleen de goede te goed. Maar dat was bij de Heer Jezus zo heel anders, geliefde. Want de Heer Jezus liet zich doorgaans in met hoeren en tollenaren, dus met het uitschot van deze wereld. Het veracht, het onedele, hetgeen niets is, opdat geen vlees zou roemen voor hem. De goede herder zoekt geen brave Hendrikken, geliefde, geen werkheilige, geen oudste zonen, maar schurftige schapen, dode honden en grote beesten. Ja, ik voel wel dat u zich verzetten wilt tegen zo'n zaligmaker. Want de rijken zoeken de rijken en de goede, maar onze allerbeminnelijkste Heer Jezus zoekt brandhout voor de hel om daarvan pilaren te maken voor het koninkrijk der hemelen. En je zult zeggen, wat beweegt deze jonge man dan om tot Jezus te gaan? Is hij verontrust in zijn geweten? Is hij bekommerd dat zijn werken niet vol zijn voor God? In de grond der zaak is deze jonge man verre van oprecht in zijn vraagstelling. Want hoewel hij bekommerd was over zijn zaligheid, wilde hij zalig worden met behoud van zichzelf, en met behoud van zijn godsdienst en met behoud van zijn goederen. En de vraag van die rijke jonge man, dat was een arglistige, omdat het voortkwam uit een arglistig hart. Hè? Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen. En de rijke jongeling kwam niet tot Christus met de nood van zijn verloren ziel, hè, maar met enige conscientieknepen, hè, waarmee brave Hendrikken altijd bezet zijn om van de hel en de gevolgen der zonde verlost te worden. Ja. En Gods volk kent ook die rijke jongeling. In de inleving. Nou, als de Heer je komt ontdekken, dan ben je aanvankelijk bezet met conscientieknepen. En het is een wonder als dat doorgaat, als de Heer het dieper gaat, als de Heer het dieper afdaalt, als hij je af komt te snijden. En deze jongeling is het beeld van een bijna christen. Hè? Ja, tegenwoordig dan is dit zo'n beetje het gros kerkgangers, hè? Kerkraadsleden, plus de lichamelijke inhoud van de huidige preekstoel. Rijke jongeling. En deze rijkere jongeling was onberispelijk in uitwendige zin, hè? Maar zijn wortel was evenwel verrot. Want de schrift zegt dat geldgierigheid een wortel van alle kwaad is. Zegt de schrift hoor. En deze man zag de geldgierigheid niet als een oordeel, maar als een voordeel. Hè? Want geld stinkt niet, ook niet in de kerk. En deze kerkelijke jongeling wordt echter gevraagd alles te verkopen en Jezus te volgen. We lopen eerst in zijn algemeenheid even door deze geschiedenis, om er dan straks dieper op in te gaan, als de Heer het geeft. Maar alles verkopen, dat was voor deze jongeman te veel gevraagd. Hij wilde God wel dienen, tot op zekere hoogte. Goede werken wilde hij voorstaan, zeker. De wet doen uit dankbaarheid, geen probleem. Van de vrijmaking van het evangelie was deze jongeman een verklaarde vijand. Want toen het erop aankwam, toen ging hij bedroefd heen, want hij had vele goederen. Hij verkoos zijn goederen boven Christus, zijn geld boven genade en zijn goede werken boven de voorbidding van Christus. Christus was hem te arm, hij wilde met de man van smart uiteindelijk niet van doen hebben, geen gemeenschap hebben met zijn lijden, geen kruis dragen, geen vrije genade ontvangen, geen verdoemelijke zonde voor God worden. Nee, daar was hij te ernstig voor, te heilig, te vroom, te goed, te reformatorisch. Alles verkopen en Christus volgen en niets achter de hand, dat is toch veel te verantwoordelijk of onverantwoordelijk, te roekeloos. Je mag toch zeker God niet verzoeken. Nee, inderdaad, we mogen God niet verzoeken, maar de rijke jongeling deed niets anders dan God verzoeken. Want buiten de ware geloofskennis in Christus doen we niets anders dan God verzoeken. En geliefde, ik kom veel ernstig en plichtsgetrouwe mensen tegen die echter niks anders doen dan God verzoeken. He, omdat ze zonder Christus kunnen leven. En als je zonder Christus leeft, dan doe je niks anders dan God verzoeken. Maar ook Gods volk kan betoverd raken. Want vooral door de hedendaagse kenmerkenprediking. Want als niet Christus, maar de goede werken op de voorgrond staan in de prediking, krijg je binnen de kortste keer een kerk vol met fariseërs, werkheiligen en met stiekeme bekeringen. En rijke jongelingen met een ernstig leven, echter zonder God en Christus. De leer van de rechtvaardigmaking van de goddeloze is in onze dagen omgewisseld voor een kenmerkenprediking. Een hele kerkdenominatie zijn door betoverd geworden en zelfs vele van Gods volk. En de wijze maagden zijn met de dwaze maagden in slaap gevallen, geliefd. En dat is generaal gesproken zo'n beetje de toestand van de huidige gevestigde kerk en het oordeel beginnen van het huis Gods. Het zijn de enkelingen die het zien en erkennen. Het zijn het meest eenvoudige zielen. Ongeleerde mensen. Die zien het. En het is een heel verschil te zeggen dat Christus je geworden is tot wijsheid bij God, rechtvaardiging, heiliging en volkomen verlossing. Of dat je zegt, hè, we zijn door het geloof gerechtvaardigd en nu moeten we er tegenaan. En die dit laatste leren, geliefde, veronderstellen meer dan dat ze daadwerkelijk geloven. Want als je op de man afvraagt hoe het een en ander is geschied, staat de wagen al gauw stil of men komt niet verder dan de ijver van de rijke jongeling. Maar hoe staat het dat feitelijk met ons? He, leven we van de goede werken, leven we heimelijk van goede werken of is enkel van de gerechtigheid van Christus? En als het laatste dat geval is, geliefde, dan zullen we met Paulus instemmen als hij zegt: het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En de apostel roemde alleen in zijn zaligmaker: ik dank God door Jezus Christus onze Heer, hè, zowel voor de rechtvaardigmaking als voor de heiligmaking. Maar de bevinding van de rijke jongeling, hè, die kwam bijna overeen met die van Paulus. Het verschil zit maar in enkele woordjes, hè. De rijke jongeling, weet je wat zijn religie was? Het goede dat ik wil, dat doe ik. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik niet. Ja, dat is nou heel de rijke, de religie van de rijke jongeling. Het goede wat ik wil, dat doe ik. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik niet. Maar bij Gods volk ligt dat totaal anders. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Hè, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Omdat de wet geestelijk geworden is in het leven der genade. Ja. Maar omdat de rijke jongeling het goede kon doen en het kwade kon nalaten, dankt hij God in Christus niet. Net als die fariseeën van vanochtend. Ja. Kom je vandaag ook tegen. Die mensen doen alleen maar goed. Ja. Ze hebben wel wat gebreken. Ja. Maar weet je, een huichelaar die heeft altijd goed en kwaad. Maar Gods volk heeft enkel kwaad. En daarom zingen ze: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ja, die jongen die kon met zijn heiligheidskrukken de berg Sion wel beklimmen hoor. He, tenminste, die gedachte koesterde hij van zichzelf. En de rijke jongeling wordt echter eerlijk behandeld door de man van smart. Christus ontdekt deze ernstig en plichtsgetrouwe jonge man aan zijn adembestaan onder de wet. He, u kent de geschiedenis. Maar deze jongen wordt echter bedroefd als hij afstand moet doen van zijn goederen om Jezus te volgen op de weg. Hij weent als een orpa en keert terug, hè, tot zijn afgoden. En ja, die mensen waren al een eind op weg, hè, maar ze misten de ware geloofsvereniging met Christus. Hè, zoals ook de vrouw van Lot, hè, wel uit Sodom gevlucht, hè, maar desondanks nog voor eeuwig verloren gegaan. En geliefde, het kan toch zo ver gaan in de godsdienst. He, maar uiteindelijk toch niet zijn. He. In de geschiedenis van de rijke jongeling zien we niet alleen wat het niet is. He. Dan zien we ook, want door Christus wordt ook gepredikt wat het wel is. In de geschiedenis van de rijke jongeling komt echter openbaar dat er vele kenmerken kunnen zijn die op genade lijken en het toch niet zijn. He, Christus separeert constant tussen schijnen zijn. En hij ontmaskert de rijke jongeling aan zijn nameloze armoede. En daar gaat de man bedroefd heen, want hij was van mening dat Christus wel de man van vermogen, zoals hij kon gebruiken, maar Christus kan zijn rijkdom missen als kiespijn. En de liefde van Christus strekt zich niet uit tot bedroefde vrekken, hè, maar tot het verlorene, tot het geestelijke failliete en tot het weggedrevene. He, tot de bedroefde om der bijeenkomst wil. En hoewel er in het Marcus evangelie staat dat Jezus hem beminde, he, moeten wij dit verstaan in het kader van zijn uitwendige gehoorzaamheid aan Gods geboden. He, uitwendige gehoorzaamheid aan Gods geboden, geliefde, wordt in het kader van het maatschappelijk leven nergens veroordeeld in de Bijbel, maar juist bevolen. He. Het betaamt alle mensen om de geboden te gehoorzamen. Huh? En ten aanzien van de zaligheid, dan is het echter alleen maar ballast als we uitwendige godsdiensten, hè, al was het maar heimelijk, enigszins in rekening brengen. Hè? Want alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Maar Ja, dat was die rijke jongeling te goedkoop, hè? Want hij hechtte aan zijn rijkdom meer waarde dan aan de rijkdom die er in Christus is. En de geschiedenis van de rijke jongeling is geen gelijkenis. Hè? Het betreft een echte ontmoeting tussen de opperste wijsheid en de meest beklagenswaardige figuur aller tijden, hè, die we van nature in ons aller hart leeft. Misschien bent u hem wel eens tegengekomen, de rijke jongeling, groot van vermogen, notabel en notaris tegelijk. En in ieder geval was hij rijk en verrijkt en had geen dings gebrek. Ja, hij had wel een soort haper in zijn leven, maar hij was nog in zichzelf zo rijk. En je moet echt niet denken, geliefde, dat de rijke jongeling alleen ten tijde van Christus' omwandeling op aarde geleefd heeft. Ook in onze dagen is hij in alle kerkdenominaties rijk vertegenwoordigd. Arme zondaren kom je zelden tegen, maar rijke jongelingen, en je zou er door overlopen worden. En een ontmoeting met een rijke jongeling is voor een wedergeboren ziel die dicht bij de Here leeft en door het geloof leeft, altijd een zeer pijnlijke ontmoeting. He, vooral als deze afschuwelijke rijke jongelingsgestalte zich manifesteert in Gods ware volk. Dat kan ook. Maar wat was de rijke jongeling eigenlijk voor een mens? Nou, hij was een man met een voorbeeldige gereformeerde levenswandel. He, waarop het toenmalige Sanhedrin, naar ik geloof, jaloers is geweest. He, onberispelijk en nauwgezet was zij in alles. En in Lucas 18 vers 18 staat dat het een overste was. Nou, het is toch te prefereren dat je zo'n kerkelijke leider hebt. He? Onberispelijk en nauwgezet. En ik geloof niet dat de rijke jongeling een overste van tollenaren was. Want zulke namen het niet zo nauw met de 10 geboden. In tegenstelling tot deze rijke jongeling. He, waarschijnlijk was hij een overste der Joden. He, of stond hij aan het hoofd van het Sanhedrin, we weten het niet precies. In ieder geval was het een voorbeeldige knaap. He, en er was niemand die ook maar één vuile vinger op hem kon leggen. He, het was een jongeling met een zeer godsdienstig leven. En leer en leven kwam overeen. He. Als de hemel met een onberispelijke leven te verdienen was, hè, zou de rijke jongeling er zeker gekomen zijn. Ik heb ooit een tante gehad, het was eigenlijk geen echte tante, maar dat mens dat liep over van de ootmoed. Dat was geen schijn, dat was echt. Als ze een klap op de mond kreeg, zou ze nog dankjewel zeggen. En ze sprak van iedereen goed, nooit één woord verkeerd. Maar dat mens is voor eeuwig verloren gegaan, hè, want ze geloofde niet in Christus. En deze jongeling, die had niet alleen een onberispelijk leven, hij had ook grote achting voor de Heer Jezus. En hij beminde hem zeer. He, zodat hij op een goede keer besluit om tot Jezus te gaan, om door hem nader onderwezen en geadviseerd te worden. Nou, je zou zeggen dat die jongen wel bekeerd moest wezen. He, want zulke uitnemende kenmerken zoals deze rijke jongeling bezat, kunnen toch niets... Ja, die kunnen toch niet zonder genade bestaan. Hè? Beter kunnen we het ons toch niet voorstellen. Een onberispelijk leven en daarbij op de toeleidende weg tot Jezus. Nou, dat kon niet meer verkeerd. Hè, tenminste, naar het oordeel van talloze predikers in onze dagen. Hè, die zielen op de toeleidende weg inzegende als zijnde levend gemaakt. Ja, ja. De noodzakelijkheid om Christus te kennen als schuldovernemende borg, hè, wordt door de zulke gepreekt als een station verder. He, omdat zij de bediening der wet die aan het geloof vooraf gaat, inkaderen in de wedergeboorte. Ja, en dan ben je vanzelf met ellende kennen als zalig. Maar natuurlijk moet het verder, he, zo zeggen de zulke. Maar als het onverhoopt niet verder komt, dan val je toch met een schrik in de hemel. He, want wat God begonnen is, zeggen ze dan, dan zal hij ook voleindigen. Ja, zo worden er duizenden zielen bedrogen voor de eeuwigheid. En dat onder de mom van gunning en de nodige vriendelijkheid. U moet namelijk nooit denken dat een wettisch leven altijd gepaard gaat met zwaarmoedigheid en afstotelijke karakters. Oh nee, hè, want die jongeling waar het hier over gaat, hè, dat is de vriendelijkheid zelf. Maar hij stond bekend als een jongen met een voorbeeldig gedrag, hè, en hij had een hoge positie in de toenmalige kerk. En in die dagen was de gave des onderscheids blijkbaar net zo ver zoeken als in onze dagen. Hè? Anders zouden er niet zoveel rijke jongelingen in de kerkenraadsbanken en op de theologische school zitten. Fabrieksdominees. Die rijke jongeling had zijn theologische lessen opmerkelijk goed geleerd, hè, waarop hij na zijn doctoraal examen al gauw in het ambt is bevestigd als overste van het Sanhedrin. En als scribe van de kerkenraad in Jeruzalem was hij niet hoogmoedig, hè, tenminste dat leek zo, hè, want hij valt voor Jezus in het stof op zijn knieën. Dat is toch een kenmerk van de ware bekering, zou je zeggen. Hij was blijkbaar zo nederig en ootmoedig dat hij Jezus te voet valt. Het was dus een missend mens aan het einde van de toeleidende weg, zou je zeggen. Nou, die man die had zijn doel gevonden, die had zijn doel bereikt. En thans had hij zijn doel bereikt en wilde een onderhoud met Jezus om van hem, zo zeiden we reeds, geleerd en onderwezen te worden. En op dit punt streef de rijke jongeling vele beleiders in de gereformeerde gezinte voorbij. Immers het gros hedendaagse beleiders zoekt het niet bij Jezus, maar tracht met oud-vader citaten een verondersteld geloof te bewijzen en elkaar met de begeerte zalig te spreken. Maar deze jonge man zoekt het tenminste nog bij Jezus. De ontmoeting tussen de rijke jongeling en Christus lijkt op het eerste gezicht hartverwarmend, hartverbrekend. En de Heer Jezus ontvangt een hartelijke begroeting van hem. Goede meester. Het lijkt wel gereformeerd. Hij noemt Jezus goed en daarbij erkent hij hem ook als zijn meerdere. Goede meester. Nou, daarvoor moet je toch minstens wel enige bevindelijke kennis hebben. En van nature zijn we immers God- en Christushaters en daarvan kunnen we deze jongeling vooralsnog nog niet beschuldigen. In vers 17 staat dat deze jonge man voor Jezus op de knieën valt. Nou, dan moet er toch wel heel wat gebeurd zijn in je leven om voor Jezus in het stof te vallen. Dat doet de mens zomaar niet. En van nature zijn we van die rechtopstaande mensengeliefden die de man van smarte ver over het hoofd zijn. Niet waar? Maar deze jonge man was het blijkbaar om echt om Jezus te doen. Hij gaat in ieder geval voor hem door de knieën. Nou, ik denk dat de meeste avondmaalgangers in onze dagen qua bevinding niet met deze jongeling kunnen evenaren. Die man die had namelijk kennis aan de persoonlijke ontmoeting met Christus. Waaraan hedendaagse beleiders veelal vreemd zijn. En hij was ook een enige ontdekking niet vreemd. Want als je Jezus goed noemt, dan moet je op zijn minst gelijk Asaf een groot beest van God zijn. Nou, deze jonge man geeft blijk niet vreemd te zijn aan deze diepgaande ontdekking, want hij valt voor Jezus in het stof. Een veelbelovend kenmerk. En het is daarom begrijpelijk te veronderstellen dat deze knaap een door God vernederde ziel zou kunnen zijn. Hoewel, de duivelen in de bezetenen van Gadara, die gingen ook voor Jezus door de knieën. Zul je erom denken? Het kan blijkbaar nog alle kanten op met deze jongeman. En wat voor vlees deze jongeling in de kuip heeft, dat komt al gauw openbaar, want ondanks zijn onberispelijke leven stelt hij een schijnheilige vraag aan de Heer Jezus, namelijk of er nog enige werken aan zijn reeds gedane arbeid toegevoegd moeten worden, om het eeuwige leven te kunnen beërven. En terwijl hij in de oud-testamentische profetie heel goed wist, dat genade niet met goede werken te verdienen viel. En sommigen menen geliefden dat deze jonge man oprecht was in zijn vraagstelling. Maar Gods woord leert dat zonder geloof alles schijn is en God niet behagen kan. En deze jongeling wilde dus door werken zalig worden. Dat zit in ons alle bloed. Al zouden we er de wereld voor moeten rondkruipen, we zouden niet aarzelen te doen als we de zaligheid ermee konden verdienen. Een ogenliefde en mens wringt zich in duizend bochten om God uit handen te blijven en dat baart nu net de benauwdheid der ziel. Er is veel benauwdheid, maar enkel benauwdheid breng je geen millimeter bij de zaligheid. In de ware ontdekking krijgt een waar ontdekte ziel betrekking op God. En vindt benauwdheid en droefenis. Dat is nog geen wedergeboorte zoals veel al geleerd wordt. En de hel zal vol liggen met zielen met een ingebeelde wedergeboorte. Want de ware ontdekking is niet enkel hel en verdoemenis. Nee. Waarlijk ontdekte zielen krijgen betrekking op een onbekende God. En ze willen met God in overeenstemming komen door de werken. Maar de zulke worden getrokken met smeking en geween. Dat is de fase van de trekkende liefde des vaders. Ik wil geen systeem preken hoor, maar dit is wel de waarheid. Maar in de fase van de trekkende liefde des vaders wordt de brug naar de wereld opgehaald. Maar inwendig wordt het al goddelozer. En als het gebod zich laat gelden, geliefde, dan blijft er van de mens niets anders over dan een brandhout voor de hel. Een brandhouder, als je nou waarlijk een brandhout voor de hel mag worden voor God, dan neem je gaarne Christus aan, omdat alle mogelijkheden van je zijde vergaan zijn. Toen Petrus op de Pinksterdag aan al die doorstoken zielen het evangelie verkondigde, daar staat er geschreven, en die daar zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. U zegt, dus een mens kan het dus toch maar aannemen. Nee, want de remonstrant neemt het ook aan. Maar dat wordt hier niet met het woord aannemen bedoeld. Aannemen is geen activiteit van de mens. Wel nee, mensen. Voor het woord aannemen staat in het Grieks apodegomai. En weet u wat dat betekent? Apodegomai. Dat betekent in ontvangst nemen. Het Bijbelse aannemen betekent dus ontvangen. En daar ligt dat, en aan het Bijbelse aannemen, daar ligt de schenking aan ten grondslag. Een Arminiaan neemt Christus eigenhandig aan, omdat hij daartoe het besluit neemt. Maar dat is allemaal wetswerk hoor. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Dat zegt Christus. Dat is de leer van Christus. Dus de schenking gaat voor de aanneming vooraf. Want anders doe je het allemaal zelf. Paulus zegt daarom, laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. En van nature heeft er een mens een verschrikkelijke afkeer van om van genade te leven. Daarvoor moet je een goddeloos mens, een verloren mens en een helwaardig mens zijn. Die aan de straffen van zijn ongerechtigheid een welgevallen heeft gekregen. En dan ga je de Heer billijken. Uw doen is rein. Uw vorm is gans rechtvaardig. Maar van nature, geliefde, doen we er alles aan om God uit handen te blijven. Deze jonge man die wilde ook God uit handen blijven. Met zijn vrome werken. En ook met zijn godsdienstige vragen. Ja, hij wil zelfs de Heer Jezus om de tuin leiden. Het was bepaald geen onbedeelde jongen. Al dat zwoegen, sloven en slaven. Dat had hem blijkbaar een goede naam opgeleverd en een dikke bankrekening. Ja, om je zakken te vullen, dan moet je toch wel enige hersens hebben. Of tenminste enkele streken van Randje de Vos, zoals de Heer Jezus Herodes noemt. Maar deze jongeling spreekt Jezus aan met goede meester. Maar hij had er geen flauw benul van zere goedheid. Want hij was onder de wet en niet onder de genade. Nee, geen flauw benul van zere goedheid. Zere goedheid kent geen palen zielen, daar zijn vrees in woont. Kinderlijke vrees. Maar degenen die onder de wet zijn, zien geen gedaante nog heerlijkheid in de zaligmaker der wereld, omdat ze zich niet aan Christus, maar aan Mozes toevertrouwen. Hoor je het? En tegenwoordig maken ze van Mozes een Christus. Mooi best doen. Ja, en God doet de rest. Ja. Maar geliefde, Christus doet alles of niets. En naast Christus, die deze jongeling goede meester noemt, wilde de rijke jongeling ook nog een goed mens zijn. Boordevol met goede werken. Nou, aan de zulke kan Christus zijn genade niet kwijt. Hij is gekomen om te zoeken en te zalig te maken dat verloren was. Lege vaten wil hij vervullen en helwaardigen aan de hel ontrukken. En aanvankelijk hoopte die jongen, die hoopte heimelijk op een goedkeuring van de Heer Jezus. Goede meester. Nou, dat viel hem wel gruwelijk tegen. Want de Heer diende hem gelijk van repliek. Hij zegt, wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. De Heer Jezus had die advertenties van die rijke jongeling niet nodig. Die had al die pluimstrijkende woorden niet nodig. En zo is het ook met Gods ware knechten gesteld. Tegenwoordig, ja. Ja. Ja, geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. En dan linken ze door naar je website, weet je wel. Dan krijg je een prachtige link. En dat doen ze ook met het Reformatorisch Dagblad. Ja, dan krijg je zo'n adverterende link. Mensen, ik heb die adverterende linken niet nodig. En verwijder ze alsjeblieft. Christus had die pluimstrijkende woorden van die rijke jongeling niet nodig. Wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. En Christus plaatst deze man direct voor de rechtbank van hemel en aarde, voor het recht Gods. En Christus is niet gekomen om de toeleidende wegleer te preken, maar om de rechten van zijn vader te verdedigen. En Christus zegt feitelijk, beste brave jonge man, u denkt een heel eind op weg ten hemel te zijn, maar ik zeg u dat u overal buiten staat. Ik had een lieve vriend en ik heb het wel meer verteld, maar het nog een keer te zeggen is me niet verdrietig. Hij juicht nou reeds voor de troon die op jonge leeftijd onder Gods geoefende volk verkeerde. En hij hoorde de taal en kende de spraak. Maar op een keer werd hem door zijn eigen predikant aangezegd dat hij nog overal buiten stond. Dat is een slag om mensen. Tenminste, als het naar binnen slaat, als je denkt dat hij er binnen staat en je wordt er met een slag buiten gezet. Dan kom je erachter geen vriend, maar een blakende vijand voor God en Christus te zijn. En bij die vriend van me, daar viel het ook in zijn vlees en keerde zich tegen de pastor met het verwijt, je moet een doodskop op je kerk zetten, want jou geen kippend leven. Ja, ach, zegt die dominee, van mijn liefde sta je me tegen. En nog in dezelfde week werd zijn ziel gered, want vijanden worden met God verzoend. Nou, geliefde, wat is er dan stil geworden in onze dagen? Waar hoor je nog dat de mens in zijn oordeel loopt? Bekeerde mensen zijn er meer dan genoeg. Maar waar zijn die zielen die nooit meer bekeerd kunnen worden? En die het vonnis des doods in hun leden omdragen. En geen mogelijkheid meer hebben om met God verzoend te worden. Zalig worden, dat is zomaar niet een gevoel. Of een inbeelding. Nee, geliefde, als de wet inkomt. En als die doortrekt, als de ontdekking doorgaat, dan komt er een dag in je leven. Dan is het niet meer mogelijk dat je zalig, dat je ooit nog zalig wordt. En we hebben chronisch gebrek aan doorbrekend werk. Weet je hoe dat komt? Omdat de wet niet meer als wet gepreekt wordt. Dus niet meer als de bediening des doods, maar als een oud-wijfse regel des levens. En ook het evangelie is geen evangelie meer, maar een nieuwe wet geworden. Het gros spreekt de mogelijkheid van zalig worden. Ja, ja. En dan gaat de gemeente weer geruststellend naar huis. Het kan nog. Nou, geliefde, het is te hopen voor je als het is niet meer kan. En als God in je leven komt, dan kan het niet meer. Dan is het afgelopen met al die zogenaamde mogelijkheden. Dan wordt het in de dadelijkheid sterven. En sterven is God ontmoeten. Hoe moet het dan? Oh, je moet geloven, schreeuwt men op de jongere avonden. Oh ja. Oh ja. Ja, dat zijn allemaal van die gunnende mensen. Maar geloof er maar niks van, hoor. Geloof er maar niks van. Geloof ze niet, zegt de Heer. Allemaal valse christussen. Want hoe moet je geloven als je in je oordeel loopt? Wel, dan moet je het gewoon aannemen en vasthouden. Oh ja, aannemen en vasthouden. Nou, maar in Gods woord staat er geschreven, laat los en u zal losgelaten worden. Waarom? Om te vallen in het vrije van Gods welbehagen. En dat zalig worden. En weet u wat die zielen onder God aannemen? Hun welverdiende straf. Dat is een zalige plaats om mensen. En dan kan God geen kwaad meer doen. Enkel goed, want de Heer is recht in al zijn weg en werk. Dan is zalig worden zo kinderlijk eenvoudig, mensen. Dan mag je onvoorwaardelijk vallen in de handen des Heer. En dan zeg je, Heer, bent u met mijn doem gediend? Sla er maar op, want ik heb het verdiend. En niemand is goed dan één, namelijk God. Dat wordt waar dan. Dat wordt waar dan. En als dat inslaat, geliefde, dan vergaat al je zogenaamde goedheid, gemoedelijkheid, eigen gerechtigheid en gemaakte vroomheid. Je kan de naam Jezus wel op je lippen nemen. Maar niemand is goed, namelijk één, God. Het zou je beste dag zijn, geliefde, als het maar voorkomt uit deze slag. Niemand is goed dan één, namelijk God. En Christus bedoelt, u noemt mij wel goed, beste jongeman. Maar hoe bent u erachter gekomen dat ik goed ben? Bent u ooit vrijgesproken van schuld en straf door de rechter van hemel en aarde? Hebt u ooit gesmaakt dat God in Christus goed is en zijn gerechtigheid oneindig? En we zien dus, geliefde, dat de Heer Jezus niet goed genoemd wil worden buiten het recht des vaders om. Hoor je het? Hij is niet in de eerste plaats gekomen om zondaren zalig te maken, maar om de wil van zijn vader te doen en alle gerechtigheid der wet te vervullen. He, met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, opdat de goddelijke wet dat vorderde. Dat was de eis der wet. De eis van een rechtvaardig God. Doe dat en gij zult leven. Nou, dan moet je een gerechtigheid hebben, hè, die groter is dan de gerechtigheid van de fariseeën. En welke gerechtigheid is groter dan de gerechtigheid van de fariseeën? Dat is de gerechtigheid van Christus. En Christus is geen goede herder van fariseeërs en werkheiligen, maar van verloren schapen van de zwarte bruid. Hè? Dat volk wordt niet van het oordeel verlost, maar in het oordeel. Hè? Maar daarom was die rijke jongeling totaal vreemd. En Christus wijst hem vlijmscherp terecht. Al zijn vermeende goede bedoelingen te spijt. Nou, wat een lieve Heer Jezus. Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Nee, hij wond een held. Hij doet ter helle nederdalen en wederuit opkomen. En dat is de weg, ziel. Wandel in dezelfde. U zegt me, dan ga ik verloren. Nou, ga dan maar verloren. Ga maar verloren onder het recht Gods. He, want dat is zalig worden, hoor. Dat is zalig verloren gaan. He, want verloren is het toch al. He, maar voordat de mens strafwaardig wordt, dan moet er een heel mens aan geliefde. He, dat hoeft per se niet in een vreselijke hel en doem weg. Wel nee. Het is maar net hoe snel een ziel het God gewonnen geeft. He, dat is ook Gods werk, hoor. Want wij geven het God niet gewonnen. De wapens moeten ons uit handen genomen worden. He, alleen Christus verlost zijn volk van de heerschappij des duivels. He, dat is een macht, hoor. Ontzaggelijk. He, maar denk nooit gering over Christus. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij is machtig, ja almachtig, om uw verloren ziel in een oogwenk te verlossen uit de banden des doods. En als dat mag gebeuren, dan worden we gepromoveerd van een helwaardige tot een arme van geest. He? Helwaardig blijvend in onszelf. He, maar dat was voor deze rijke jongeling te gortig. He? Dat was een fatale degradatie voor hem. He, want arm van geest te zijn, he, dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Niet hoe er tegenwoordig over gedacht wordt. Want in Gods woord worden met armen van geest bedoeld die deel hebben aan een rijke Christus. He, die jongeling was niet arm van geest, maar rijk en verrijkt, hebbende geen dingsgebrek. En het boek der genade, geliefde, bleef voor hem gesloten en dat door eigen schuld. Nou, maar zonder genade komen we niet verder dan een huichelaar, een vleier, een verleider. En dat kan ook op een subtiele, vrome manier. Vleiende huichelaars op het erf der kerk zijn dikwijls mensen die de liefde hoog in hun vaandel hebben staan. En ze hebben Jezus op de lippen. Hè, maar dat zijn de bitterste vijanden van Christus en van het goddelijke recht. Hè, de zulke worden gedreven door de algemene liefde. En algemene liefde is in geestelijk opzicht bittere vijandschap tegen God. Hè, want algemene liefde is eigen liefde. Zelfzoekende liefde. Om de vriendelijke man of vrouw uit te hangen. He, maar onder dat kleed van gemaakte vriendelijkheid, daar gaan dikwijls de grootste duivels schuil. He, we zien dat, de Bijbel staat te volgen. He, we zien het bij Achitofel, ook zo'n vriendelijke man. Het was een duivel. Judas, uiterst vriendelijke mensen, maar het waren duivels. Christus heeft een grote afkeer van de vleierij der hypocrieten. Hè? Dat blijkt wel duidelijk uit zijn achtvoudig wee over de fariseeën en de schriftgeleerden. Ja, dan hebben ze tegenwoordig over een steekstoel. Nou, dan moet je maar een brief naar Christus schrijven met zijn achtvoudig wee. Had hij ook een steekstoel. En dat was het, hoor. Dat was een steekstoel. Maar rechtvaardig. Een huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken worden met zijn vriendschap niet vereerd. En tegenwoordig wil men beweren dat het veel uitmaakt hoe je iets zegt. Dan zeggen ze wel eens tegen mij, u moet het wat liefelijker schrijven. Ja. Nou, daar heb ik een archief vol van mijn sukke klachten. Ja, maar als je met zulke mensen een eindje meewandelt, dan blijken het de grootste humanisten te zijn. Die maar één liefde blijken te bezitten, namelijk zelfliefde. En zelfliefde is gericht op eigen naam, roem en eer. Ja, maar van de ere gods, daar moeten ze zulke niks van hebben. Dat is allemaal horizontalisme. Hè? Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Nou, hè? Ja. Maar genoemde refelklachten kunnen ook voorkomen uit een Arminiaanse geest. En daar ben ik onlangs nog eens mee geconfronteerd. En daar hebben we in onze dagen ook geen gebreken aan, Arminianen. Een Arminiaan is tot zijn haarwortel zwanger van de algemene liefde. Die doen zich zo voor als gunnende mensen. Maar een Arminiaan is een grote God onterende zelfbedoeler. En daar heb je nou net die rijke jongeling. En geliefde zijn we die zelfbedoeler al eens tegengekomen in ons eigen hart en leven. He, want Gods volk heeft bij tijden dat ze een wallig hebben aan zichzelf, omdat ze het dagelijks af laten weten. In gedachten, in woorden en in werken. Maar terwijl de Heer Jezus de getrouwe blijft en gisteren en heden dezelfde is, ja, dat blijft het wonder. Dat krijg je nooit klein. Maar die rijke jongeling had geen wallig aan zichzelf. Daarvoor had hij het veel te goed met zichzelf getroffen. En goede mensen komen graag bij Christus in het gevlei, vandaar goede meester. Maar de Heer Jezus die weerspreekt hem scherp. Die moet niks van die vleierij hebben. Hij zegt, u noemt mij wel goed, maar u weet niet wat u zegt. U hebt een gebrek aan ontdekking. Want niemand is goed dan één, namelijk God. En Christus zit niet om pluimstrijkende woorden verlegen. En zo de herder zo zijn schaap. Pluimstrijkerij, dat is nog geen gemeenschap. Dat is nog geen gemeenschap der heiligen. Ben je wijzer? En Christus goed te noemen zonder God als vader te kennen en te erkennen als de algoede God van alle genade is niet de redelijke godsdienst praktisch beoefend, maar op zijn best gesproken geseculariseerde vroomheid. En feitelijk was de liefde van Christus om zo'n scherp, het was liefde, om zo'n scherp afsnijdend antwoord te geven. Maar hij kon zijn liefde niet kwijt. Hij kon zijn liefde niet kwijt aan die rijke jongeling. Want zijn hart was vol van geld, godsdienst en goederen. Maar hij wilde die rijke jongeling als zijn vijandschap ontdekken. Maar daar bleek die jongen door eigen schuld niet vatbaar voor. En Christus verdedigt hier het recht van zijn vader. Dat doet hij tegenover alle predikanten die Jezus wel goed noemen, maar het recht des vaders, dat verachten ze. Daar moeten ze niks van hebben. En ze bedriegen zielen voor de eeuwigheid. En tot zulke predikanten zegt Christus, wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. En Christus gaat nog even door met zijn verpletterende ontdekking en zegt tot die rijke jongeling kort en zakelijk, wilt gij tot het leven ingaan? Wel, onderhoud de geboden. En geliefden, het is heel opmerkelijk wat Christus hier zegt. De godsdienst van de jongerenavonden, die evangelisten, die zou ze gelijk het evangelie verkondigen. Maar dat doet Christus hier niet hoor. Hij zegt niet, geloof het evangelie, gij zult zalig worden. Nee. Hij geeft die jongeling een koekje van eigen deeg, namelijk het doet dat der wet. En dat komt hard aan, want de wet rekent af met vleiers, huichelaars en rijke jongelingen. En al degenen die onder de wet zijn, zullen door de wet geoordeeld worden. We horen Christus hier dus niet over het zo hedendaagse populaire aanbod van genade. Christus heeft trouwens niks aan te bieden. Hij is een uitdeler van menigerlei genade gods. En aan de ware genade gaat de wet vooraf. Daar kun je over twisten tot hij in ons weegt, maar God zal het nooit anders doen. En Christus handelt kort en zakelijk met deze rijke jongeling. En die zakelijke toon haat men in onze kringen. En Christus wordt in onze dagen in allerhande kerken afgeschilderd als een vredelievend persoon. Een soort Sinterklaas. He, maar dat is een valse Christus. Christus is geen zoete alverzoener. Maar hij is een barmhartig hoge priester voor degene die moeten inleven dat hun bidden niks dan vloeken is. Wat zegt u? Ik zeg, Christus is geen medelijdend hoge priester voor rijke jongelingen. Nee, nee. He, want voor de zulke is hij geen eens gekomen. Tot de zulke predikt hij de rechten des vaders, de wet. Doe dat en gij zult leven. En dan hoor ik de godsdienst in onze dagen brallen. Dat is liefdeloos.
Ja.
Christus is doorlopend aangevallen door belijders die hem van liefdeloosheid beschuldigen, geliefden. Ik heb er stapels brieven van leggen in mijn kast. En weet je wat ze over de prediking van Christus zeiden? He, die godsdienst. Deze reden is hard. Liefdeloos betekent dat. Wie kan dezelfde horen? En ze keerden zich af van Christus. Maar zulke soort brieven krijg ik bijna dagelijks mensen van de godsdienst. Hè? Omdat ze de ware liefde niet verstaan. En ze lopen, de zulke lopen over van kokhalzend sentiment. Hoor u het? Kokhalzend sentiment. En de zulke leven in een ontzaggelijke droomwereld. En schier heel Revel Nederland leeft in een ontzaggelijke droomwereld. Het gewone volk, ik heb het vanochtend ook al gezegd, het moe van mijn hart. Het gewone volk wordt net als in de Romeinse kerk dom gehouden. He, want men preekt zogenaamd het woord, maar niet in de context van vandaag. He? Maar ik kan daar nu verder niet over uitweiden. Er is ook nog een ander soort van rijke jongelingen, he, die met een wenende Christus over Jeruzalem in de mond schermen, he, om de predikers van recht en gerechtigheid van liefdeloosheid te beschuldigen. Maar geliefden, het wenen van Jezus over de stad Jeruzalem en haar inwoners, dat was veeleer een oordeel en zeker niet in hun voordeel, hè, want zij bekeerden zich niet. En bovendien weende Jezus over Jeruzalem toen de menigte hem luidkeels toejuichte met het Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Ja. Toen brak het hart van de Heer Jezus over zoveel schijngodsdienst. Hè, want het juichende Hosanna-christendom bekeerde zich niet. En drie weken later riepen al die juichende mensen, hè, die riepen kruisem, kruisem. En zo hebben ze de oordelen des te meer over zich uitgeroepen. En Christus weende ziende de oordelen onafwendbaar komen in de komende verwoesting die stad en tempel zouden treffen en de inwoners zelf. En 70 jaar na de dood van Christus, hè, dan is de tempel met de grond gelijk gemaakt. En Jeruzalem verwoest. En Christus weende over de onbekeerlijkheid der Joden. Hè? Zo heeft ook de profeet Jeremia geweend over de breuk en de onbekeerlijkheid van de dochteren zijns volks. O mensen, ik heb wat afgeweend over de hardigheid des harten van het revendom. Maar waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: we hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. He, want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. En de Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en een zondaren. En dat zijn nou al die mensen die de liefde in hun vaandel voeren. En die spreken zo over Christus en zo over zijn knechten. Ze waren knechten. He, dat. He, maar als zij zeggen dat hij een vriend is van tollenaren en een zondaren, dat is wel gelukzalig waar. He, want Christus is een vriend van tollenaar naar de zondaren. Want anders was het voor mij een verloren zaak. Voor u ook. He, maar die rijke jongeling was geen zondaar, ook geen tollenaar. Hij was te best om slecht te zijn en te goed om gerechtvaardigd te worden. Ja, en tegenwoordig wijst men ook de rijken direct naar Christus of naar de belofte van het evangelie. Maar dat doet Christus niet hoor. Hij verwijst hier naar de wet om het eeuwige leven te beërven. En de zuivere Bijbels. He, want er staat van de wet geschreven, doe dat en gij zult leven. Dat is zomaar geen toverspreuk. Dat is de werkelijkheid. U zou zeggen, bedoelt Christus hier te zeggen dat we door de werken zalig kunnen worden? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Hè? Want dan zou de wet niet de bediening des doods zijn, maar des levens. Hè? De wet is door de zonde krachteloos geworden. Hè? En daarom is de wet erbij gegeven, hè? Tot ontdekking en doding wat Christus niet is. Hè? Maar de wet belooft het eeuwige leven op voorwaarde van absolute gehoorzaamheid aan de wet. En Christus verwijst hier naar de wet om die werkheilige jonge man aan te tonen dat hij schuldig staat aan alle geboden Gods en niet één daarvan gehouden heeft. Het gebod eist volkomen gehoorzaamheid. En zijn we aan één gebod debet, dan zijn we schuldig aan alle. En ik zal u zeggen, geliefde, dat het gereformeerde sprookje, hè, dat is ook zo'n gereformeerd sprookje, hè, dat beweert dat we niet gestraft zullen worden voor hetgeen we niet misdreven hebben. Dat is een oud-wijfse fabel hoor. Dus door de duivel verzonnen. He, want we zijn met heel de wereld voor God verdoemelijk. Omdat de wet dat zegt. Je kunt het lezen in Romeinen 3 vers 19. He, we hebben al Gods geboden met voeten getreden in gedachten, met woorden en werken. Al krachtens onze erfschuld in adem. En de rijke jongeling onderhield de wet op een voor hem onberispelijke wijze. En hij wilde nog wat bijleren. Om zijn Roomse heiligmaking te volmaken. Hè? Om toch maar niet de hemel te ontgaan. Maar hij krijgt een les met een stok uit eigen woud. Hè? Christus kent deze jongeling door en door. En hij verslaat hem met zijn eigen wapens. Hè? Dat is altijd de beste aanval. Antwoordt de zot naar zijn dwaasheid. Hè? Opdat hij in zijn ogen niet wijs zij. Nou, dat hebben Gods knechten te doen. En die jongen die is echter niet vatbaar voor hetgeen Jezus hem zegt. He? Hij is de best. Hij is er te best voor, te goed. Om als een heilwaardige met God verzoend te worden. Daar zit het altijd op vast, mensen. He? Het doen der wet lag voor hem niet zwaar. Het was zijn lust in zijn leven. He? De wet was voor hem zijn regel de dankbaarheid en het ging hem goed af. He? Maar hij had er geen erg in. Dat hij niet een discipel van Jezus, hè, maar een oude werkheilige mens was. En aan die oude mens geliefde, dan moet maar sterven. Anders zullen we nooit geen nieuwe in Christus worden. En die jonge man die wilde zich wel nog, die wilde zich intensiever verdiepen in zijn werkheiligheid, hè. En wellicht kon Jezus hem daarbij van dienst zijn, hè. Maar, mochten er onvolmaaktheden zijn, want hij voelde wel aan dat er wel een soort haper in zijn leven was, maar geen nood. He, zegt de Roomse kerk, het vage vuur staat garant om alle vlekken te verbranden die er met goede werken gepaard zijn gegaan. Ja, ik spreek me naar de mens. Het volmaakt onderhouden van Gods geboden is dus een voorwaarde om tot het leven in te gaan. He, maar dan moet je gerechtigheid overvloediger zijn dan de schriftgeleerde en de farisee. En ik heb u gezegd, dat is de gerechtigheid van Christus. Hè? Niet de gerechtigheid van de rijke jongeling, hè? Dat was enkel ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Hè? Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Alleen zijn gerechtigheid. Hè? Maar die rijke jongeling die houdt het vooralsnog bij de wet. Hè? Ja. Hij viel Jezus wel te voet, echter niet als een verloren zondaar, maar als een rijke jongeling. Hij kermde niet, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En hij schreeuwde ook zijn keel niet hees, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geleven maar een eeuwig zielsverderf. Nee, hij vatte het antwoord van Christus letterlijk op en stelde een wedige vraag. En weet je wat hij zegt? Welke geboden? Welke geboden moet ik nou onderhouden? Nee, hij is blijkbaar zich niet bewust dat hij, dat hij bij de wet nog volledig in het krijt stond, in de schuld stond. En op het eerste gezicht lijkt zijn vraag een onderworpen vraag, hè? Alsof hij zo begeerig is Gods wil te doen, hè? Terwijl hij er eigenlijk van overtuigd is, hè, voor God wel te kunnen bestaan. Ja, en de Heer Jezus is zo neerbuigend goed een aantal geboden op te noemen, hè, terwijl hij al wetende wist, hè, dat het voor die rijke jongeling geheel in vraag was. Hè, dikwijls vragen we naar de bekende weg. Hè, maar Gods woord is niet onduidelijk over het, als het gaat over de weg der zaligheid. Dat zal geen sterveling als een argument kunnen gebruiken. Hè, de Heer Christus die zegt immers, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, bij wie moet je dan wezen? Maar buiten de zaligmakende kennis van Christus is er geen geestelijk leven, maar een eeuwig zielsverderf. En je kunt je eigen wel, net zoals die rijke jongeling, beroep op onkunde. Maar onkunde zal ons veel eer verdoemen dan behouden. We zullen wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid Christus moeten kennen, geliefde. Als onze persoonlijke borg en zaligmaker. En nog veel meer van hem gekend te zijn. En de rijke jongeling die vraagt naar de bekende weg. Hè? Namelijk welke geboden hij nog meer, want ja, hij deed er al een lijst. Hè? Welke hij nog meer moest onderhouden, hè? Om de zaligheid te beërven. Dat is toppunt van geveinsdheid. Maar Christus verdraagt hem echter, en dat is het toppunt van verdraagzaamheid. Hij begint bij het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Waarom? Omdat we moordenaars zijn. Waarom staat het in de wet? Gij zult niet doodslaan. Omdat we moordenaars zijn. Anders had het er niet gestaan. Want die wet is erbij gegeven om de zonde te vermeerderen. En dan volgt het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. He? Waarom? Omdat we overspelers zijn. En dan het achtste. Gij zult niet stelen. Omdat we dieven zijn. En het negende. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Omdat we van nature allemaal lasteraars zijn. Godslasteraars. En tenslotte brengt de Heer Jezus dit gebod hem en ons ook in herinnering. Eert uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. He? Waarom? Omdat we liefhebbers zijn van onszelf. En onze brave Hendrik heeft direct zijn antwoord klaar. Weet je wat hij zegt? Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En als klap op de vuurpijl voegt hij eraan toe, wat ontbreekt mij nog? Nou, wie kan die rijke jongeling dit nazeggen? Nou, ik zeker niet. Saulus van Tarsus misschien. In zijn eertijds leefde hij immers naar de wet onberispelijk, maar toen de Heer Jezus hem een klapje gaf, toen lag Saulus van Tarsus op de grond. En dan is hij een goddeloze die zonder de wet leeft. Dat klapje kwam echter voort uit de eeuwige uitverkiezing. Want Paulus was een uitverkoren vat om zijn naam te dragen onder de heidenen. Paulus werd van voor de poorten van de hel weggeslagen. Om als een verlost en geroepen apostel door naar speurlijke rijkdom van Christus te gaan verkondigen. Voor helwaardigen en het uitschot van deze wereld. Maar die rijke jongeling krijgt ook enkele zweepslagen. Die krijgt enkele zweepslagen uit de wet, maar hij blijft er dezelfde onder. Hij triomfeert in de wet. En niet in Christus. Hij zegt niet, wees mij de zondaar genadig. Maar weet je wat hij zegt? Wat ontbreekt mij nog? Weet je wat hij feitelijk zegt? Heer Jezus, ik heb al die dingen die u opzomt tot in details gedaan en onderhouden van mijn kindse jaren af. Heren, ben ik nu eigenlijk niet een bijzonder mens? Hij zegt, het is feitelijk een eer voor u, heren, dat u zo'n voortreffelijk mens als ik ben bij u bezoek komt. Dat moet u toch wel bijzonder waarderen, heren. Ja, dat is die fariseeën voor in de kerk, hè. Hebben we vanochtend overdacht. Dat is een rijke jongeling. Misschien was het die rijke jongeling wel. Dat is een fariseer en een fariseer is onder de wet, ten voet uit. De mens heeft willens en wetens voor het verderf gekozen, verliefde. En daar volhardt hij in. Die arme jongen wist niet wat het was om een wallig aan zichzelf te hebben. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat is ook een geheim. Zalig worden is een eeuwig wonder. Maar die jongen wist nog raad met de geboden. Daar kon hij goed mee uit de voeten. Maar er is een volk, geliefde, dat met het gebod geen raad meer weet. En dat ermee... en ermee in de dood uitkomt. Maar dat is de weg. Wandel in dezelfde. Verloren ziel in ons midden. Er is namelijk hoop voor hopelozen en raad voor radelozen. Genade voor genadelozen. Gerechtigheid voor criminelen en vrijspraak voor verdoemden. En dan zal blijken dat het gebod zwijgt in het lichaam van Christus. En zijn dood heeft ook de wet gedood. En de zonde van Sion gedood. Versta je dat nu? Christus heeft niet alleen de duivel, de dood en de hel en het graf overwonnen. Maar als wetsvervuller is hij ook ver boven de wet uitgestegen, boven de wet verheven. Want hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, hetgeen de wet nooit kan. Hetgeen bij de wet onmogelijk was, heeft Christus gedaan, volbracht. Geliefden, de wet heeft niets meer te zeggen over de gelovigen, want de wet is niet uit het geloof, maar uit de werken. En uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, en ieder geluk die gelooft. En als dat bevindelijk waar wordt, geliefde, dan gaat de belofte spreken in de toepassing. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, zegt de Heer, u ontfermer. En oh, dan smelt de ziel weg in verwondering. En dan roept hij het uit, gij heft mijn hoofd omhoog en doet ge uw gunst aanschouwen. Ja, dat is zalig worden, geliefde. Het evangelie eist niks. Want de belover geeft wat hij belooft. En het geloof ziet op de belover wiens woord en daad hetzelfde zijn. Al de beloften Gods zijn in Christus ja en amen. En de dood van Christus baart het leven voor de kerk. Wat zingt de psalmist? Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat gaat door het graf van Christus. En door de onderwerping van het gebod liet Christus zich begraven en door de door hem verworven belofte van de wet leeft hij in eeuwigheid en zijn volk met hem en in hem. En weet u wat hij tot zijn volk zegt? Vrees dan niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Maar de Heer Jezus is met deze jonge man nog niet klaar. Deze jongen rechtvaardigde zichzelf, en dat is het werk van een. Maar rechtvaardigen, dat is het werk van de drie-enige God. Maar deze jongen rechtvaardigde zichzelf. Net zoals die fariseeën van vanochtend. Die rechtvaardigen zichzelf. Ik dank u, Heere des hemels en der aarde, dat ik niet ben zoals die andere mensen. En die rijke jongeling die slaat ook de taal van een fariseeër. Niet van die tollenaar achter in de tempel. Hij rekent nog met de mogelijkheid van zalig worden. Maar is allemaal wet hoor. Ik zal u zeggen, geliefde, Zacchaeus rekende er in der eeuwigheid niet meer op om ooit nog zalig te kunnen worden. Hij zat als een erfwachter van de hel in die boom. Om nog één blik op de Heer Jezus te slaan. Wie hij was. Dat staat er, wie hij was. En dan voor eeuwig weg. Ja, en toen viel genade vrij. Maar de rijke jongeling had het zo goed met zichzelf getroffen dat hij uitriep, wat ontbreekt mij nog? Nou, Christus geeft hem een laatste slag. Eén ding ontbreekt u. En ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult de schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. En maar op dit antwoord van de Heer Jezus, en dan gaat de rijke jongeling bedroefd heen. Want hij had vele goederen. En een scheepslading aan werk heilige godsdienst. En het ontbrak deze jongeling niet aan veel dingen, maar aan slechts aan één ding. Eén ding hield hem uit de hemel, de verwerping van Christus. En met al zijn goede werk en zogenaamde heiligmaking, was hij niet meer dan verdoemelijk voor God. Alleen hij wilde het niet zijn. En bedroefd keert hij terug, van het smalle pad naar de brede weg. Had een stukje op die smalle weg gelopen. Maar ik zou je zeggen, geliefde, een onverzoend mens houdt het op de smalle weg niet uit. Nee, daar houdt het niet in uit. Een onverzoend mens houdt het, daarvoor is de hemel een hel. Zou je het onthouden? Want dan moet je God groot maken. En als een onverzoend mens kan je God niet groot maken, kan je God alleen maar vloeken. En met Gods volk weet de hel geen raad. Dat is ook een waarheid hoor. En bedroefd keert hij terug naar de brede weg met als droevig door rechtvaardig einde de plaats waar wening is en knersing der tanden. De rijken zijn doorgaans met hun geld getrouwd. En daarom zijn rijkdom, geld en eigen gerechtige goederen doorgaans struikelblokken op weg en reis naar de eeuwigheid. De Heere Jezus zegt, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemel. Een kemel, ja. Het is geen kemel, dat is een kabel. Dat een kabel gaat door het oog van een naald, dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemel. Niet vele rijken, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld, dat heeft God uitverkoren. En daar roepen de discipelen uit, wie kan dan zalig worden? En daar krijgen ze ook antwoord op, hè? En dat de Heere Jezus zegt, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Ja, dat ziet niet op de mogelijkheid bij God vandaan om zalig te worden. Gods volk moet zalig worden. God doet het onmogelijke. En voor God is alles mogelijk behalve de zonde door de vingers zien. En Gods wraakzwaard ontwaakte tegen de herder. En Christus is in de plaats van tollenaren en zondaren gestaan. En hij ving dat wraakzwaard op in zijn middelashart. Om zijn hand tot de kleine te kunnen wenden. Om hun ogen te openen en te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hen van de macht van Satan te bevrijden. En hen tot God te bekeren. Opdat zij vergeving zouden ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligden. Door het geloof in mij, zegt de Heer, uw ontfermer. Amen. Lieve heren, we kunnen er maar over stamelen. Het is alles te kort. Te kort. Maar bij u, o heren, gij zijt de levensbron. En gij doet het de ziel inleven en verstaan. Die gij wil bekeren. En heren, gij zegt, mijn ziel heeft geen behagen in degene die achterblijven. En dat we ons dan tot u zouden wenden. Zoals we zijn als een rijke jongeling, maar op genade of ongenade, die rijke jongeling, die was er te goed voor om te gaan op genade of ongenade en ging voor eeuwig verloren. Want hij wilde Christus niet als een zaligmaker, niet als een kruisdragende zaligmaker, want hij was getrouwd met zijn geld en zijn godsdienst. En heren, dat is ons allerbeeld van nature. Maar er is bij u doen aan om rijke jongelingen tot verloren zondaren te maken. In de inleving. Dat ze uit gaan roepen, verloren, verloren. O heren, er is bij u doen aan. Want wat bij de mensen onmogelijk is. En dat moet het worden. Onmogelijk van onze kant. Dat is mogelijk bij God. Dat is mogelijk omdat gij op Golgotha zijt gekruisigd en het uitgeroepen hebt, het is volbracht. Want wij willen altijd maar om de wet heen, altijd maar om het recht heen. Maar gij hebt die rijke jongeling, heb gij geconfronteerd met het recht des vaders. Doe dat en gij zult leven. En daar gaat gij nooit vanaf van die eis. Nou, lieve heren, mochten we het leren. Nu het nog is, het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Maar Paulus zegt, de tijd is voorts kort. Dat we ons haasten en spoeden zouden om ons levenswil. Want de tijd is kort en de eeuwigheid eindeloos. Heren, bind het op onze harten. En dat we voor u in het stof mogen vallen, op genade of ongenade, gelijke koningin Esther naar de koningin. Kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan, want verloren is toch al. En zulke zielen die door die nood gedreven, die nooit meer zalig kunnen worden. O lieve heren, daar heb gij een uitgewerkte zaligheid voor bereid. Voor een uitgewerkte zondaar. En we kunnen het maar niet uitklaren. We kunnen het maar niet uitleggen. Want heren, uw woord is een verborgenheid. Maar als gij één woordje in de ziel spreekt, o heren, dan is alles klaar, waar en zeker in u. Want gij zult ze zelf leren. Leren hoe ze wandelen moeten. En al degenen die door u bekeerd zijn, zullen van u geleerd zijn. En ze zullen, en dan weten ze het allemaal, wie Christus is. Voor een verloren ziel. Die behouden is in het oordeel. En dan zullen ze allemaal, kunnen ze er wat verstamelen. Maar straks, straks zal u de eer ontvangen van al die behouden zielen. Die zullen zingen het lied van Mozes en het Lam. Zonder gebrek. O lieve Heer, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. En gij zegt, ik maak een nieuwe hemel, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En wat zijn we hier toch horizontaal gericht. Maar mochten we onze wandel eens in de hemel hebben, door het geloof. En dan zullen we hier vreemdelingen zijn op deze aarde. Eenzaam en verscholen. En de ellende, dat de ellende ons neerdrukt. Maar gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O, Israëls ontfermer, gedenk ons naar de grootheid, uw barmhartigheid. Vergeef al onze zonden en gedenk ons als we de week weer ingaan. Och, lieve heren, wees ons een voorhoede en een achtertocht. Want we weten niet te gaan of te staan. En we weten nog geen goede gedachten van u te denken. Maar als gij inkomt, o heren, uw inkomst is het. Die alleen ons heil volmaken kan. Breid uw koninkrijk nog onder ons uit. Om Christus wil alleen. Amen. En zingen we tot slot, geliefde, van de 73e psalm. En daarvan het 12e zangvers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wilt vatten. En wat er verder volgt. Uit het 12e vers. Van de 73e psalm. Gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, U zij alle de eer. Amen.